Welkom bij de Praktijkmeesters Civiele Techniek podcast. Mijn naam is Patrick Wagenaar en in deze podcast bespreek ik hoe het nu eigenlijk allemaal in de praktijk werkt. Dit doe ik door het delen van tips, tricks en interviews om zo mijn praktijkkennis en die van anderen met jou te delen. Ja, wel. Nu gaan we het er wel over hebben, Arjo. Voor mij zit Arjo van Staverden. Wij kwamen in contact via LinkedIn.
Ja, klopt. Ja.
Je had een podcast geluisterd en toen zei je, ja, ho, ho, ho. Ik heb ook wel een onderwerp wat enigszins een relatie heeft met deze werkzaamheden.
Ja.
Heb je die al in de podcast gehad? En toen zei ik nee. Nou, iedereen zit nu te luisteren en denkt, wat gaan we het over hebben vandaag? Zeg het maar, Arjo.
Ja, op z'n Hollands de niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog.
Eerste ook nog, zei je net?
Eerste ook nog, ja. Heb ik persoonlijk ook raakvlakken mee en doen we ook werk mee. En ja, in de hedendaagse term is het ontplofbare oorlogsresten.
Dat is de OOO?
Ja, daar komt de O bij van opsporen.
Ja, en voorheen was het NGE volgens mij, ja, niet gesprongen explosieven.
Men is begonnen met OCE, opsporen van conventionele explosieven. Toen werd het niet gesprongen explosieven. En nu zitten we in het wereldje van opsporen ontplofbare oorlogsresten. En praat je over België, dan heb je het over conventionele toxische explosieven. Een hele hoop termen.
Ja, inderdaad. Maar we zitten 80 jaar later, zijn we nu, na de Tweede Wereldoorlog. Hoe groot is het probleem?
Groot. Heel Nederland ligt vol.
Je zou toch haast denken van het is al opgeruimd.
Ja, maar het spul wordt ook instabieler. En daarmee wordt ook het risico groter. En de aardbol is ook een zwerende vinger. Wat er niet in hoort, dat werkt hij er zelf uit. Dus ook stenen, die komen naar boven. Dus ook de explosieven, die komen ook naar boven. En we zijn momenteel zo ernstig bezig met energietransitie en in die grond te roeren. Ja, het risico is heel groot. Dat je dus ja, ineens wat aantreft.
Wat is jouw rol hierin?
Mijn rol is, zoals we nu hier zitten, projectleider.
Ja, ik zei van microfoon of iets.
Mijn rol hierin is nu projectleider binnen het bedrijf ArmaEx. En we werken daar met 15 man. En ik geef ook veiligheidstrainingen en ik doe ook een aantal opleidingen geven. De basiskenniscursus en de assistentcursus voor dit werkvak.
Ja, en je hebt een rijke praktijkervaring, ook met gebruik van materieel. Graafmachines heb je ook gezeten.
Ja, ja, ja.
Dus je weet ook hoe het is om zelf te graven.
Ja, ik ben echt onderaan de ladder begonnen, zeg maar. Dus het hele verre verleden ligt als monteur in landbouwtechniek. Nou, dat heb hier geen raakvlakken. Als ZZP'er ruim 20 jaar gelopen, ook heel veel voor ProRail. Dus ook op een krol gezeten, op zo'n kraan, op lorries, op een spoor.
Ja, ja, ja.
Ik heb daar buiten meegelopen in de groenvoorziening met zagen en onkruidspuiten. Dus daar heb ik vanuit ProRail wel wat kennis van. En ja, ik ben doorgegroeid naar kraanmachinist. En toen ben ik als ZZP'er begonnen. Aan de schep, straten maken, kolken zetten. Ook als kraanmachinist. En ja, op een keer in aanraking gekomen met explosieve opsporing, met baggeren.
En toen dacht je, dit is heel interessant. En, hier ga ik mee verdiepen.
Daar kon ik bij blijven, deels als monteur voor herstelling. Maar ik heb ook 3 maanden ingevallen als kraanmachinist. Ja, en dat werkvak sprak mij aan. En toen in 2009 kwam net de regelwetgeving nog wat ernstiger. Dat je opleidingen moest hebben, een basiskennis. Nou, daar ben ik mee geweest. En toen ben ik verder gaan kijken van welke bedrijven mogen dit nu. Want je moet gecertificeerd zijn. En dat waren er toen maar een stuk of 6, 7. En die heb ik aangeschreven. En één partij heeft zich gemeld. En daar ben ik naartoe geweest. En die zijn mij gaan inhuren. En ik vond het zo interessant. Ik heb zelf als ZZP'er dus doorgeleerd. Van basis naar assistent, naar deskundige, naar senior deskundige. En in 2019 tijdens een gesprek heeft mijn huidige werkgever mij aangenomen. Zonder te solliciteren.
Ja. Dus je kan er altijd nog vanaf, wij zeggen of niet?
Ja, dat zeggen we wel eens, maar ik heb nog geen enkele reden om er vanaf te gaan.
Je zei, dit bedrijven moeten hiervoor gecertificeerd zijn. We hebben het over bedrijven die in de uitvoering werkzaamheden gaan doen.
Ja, een bedrijf die buiten in het werkveld gericht naar explosieven wil zoeken, moet gecertificeerd zijn.
Ja, want er zijn natuurlijk ook momenten dat er gewoon gegraven wordt ten behoeve van werkzaamheden, waarbij helemaal niet zeker is of er, nou, laat ik het zo zeggen, dat er niet specifiek gezocht wordt naar explosieven.
Ja.
Dan wordt er gewoon gegraven. Wat is het grote verschil?
Ja, dat hun gewoon ook regulier door kunnen, maar wij kunnen ook graven. Alleen wij doen het alleen enkel en alleen moedwillig naar explosieven. Dat wij zitten er niet commercieel in om ook bouwputten uit te graven en kabelsleuven te graven. Nee, onze core business is alleen maar explosieven bij ons.
En als je bezig gaat met je werkzaamheden, ga je vaak voor werkzaamheden uit? Bijvoorbeeld, er moet een woonwijk gebouwd worden. Ik kijk even naar hoe het in het verleden hier ging. Ik zit in Arnhem. In Arnhem is de wijk Schuitgraaf. Dat zit tegen de rivier aan. Dat was een behoorlijke hotspot. Jij weet er alles van, want jij bent ook werkzaam in Arnhem.
Ja, ja.
Of voor Arnhem. Daar is enorm gevochten, Tweede Wereldoorlog. Ja. En daar is heel veel munitie naar boven gaan. Maar daar weet ik ook dat zij volgens mij tot 5 meter diep gingen met scannen.
Alles, ja, normaal 4,5 meter kunnen ze scannen. Vanaf de oppervlakte moeten ze dieper voor de vliegtuigbommen, voor de categorie afwerpmunitie. Ja, dan passen wij de sondeertechniek toe. En dan kunnen wij voor in Rotterdam 21 meter diep komen. Ja. Maar hoe gaat zoiets in het werk? Ja, dat is in dit geval, gemeente Arnhem heeft natuurlijk kennis van hun bodembelasting in de vorm van de geschiedenis en explosieven. Dus die zullen vooraf al zo'n weiland laten scannen. En de resultaten die worden overlegd van ja, wat hebben wij aan anomalieën gemeten? Dus mogelijke uitslagen van explosieven. En die zullen dan benaderd worden, opdat wij dus eigenlijk voor iedereen uitgaan om een veilige werkplek te creëren.
Ja, maar nu heb je het over dat jullie zeg maar al aan het scannen zijn. Hè? Dus dan heb je volgens mij al verdacht gebied.
Ja.
De stap die daarvoor zit, is dat een soort bureaustudie waaruit naar voren komt of het überhaupt nog verdacht is?
Iemand die werkzaamheden in de grond gaat uitvoeren, is vanuit de ARBO-wetgeving verplicht om een veilige werkplek te hebben voor zijn personeel buiten. Nou, hun moeten daarvoor onder andere ook scannen. Er zit een milieuverontreiniging, flora en fauna hoort er allemaal bij. Maar sinds dat het in de ARBO-wet zit, is niet gesprongen explosieven of hedendaags ontplofbare oorlogsresten, moet daar ook een onderdeel van zijn. Dus hun moeten al gaan checken. Ik ga een kabelsleuf graven, ik ga een transformatorstation bouwen, ik ga een zonnepark aanleggen of in welke hoedanigheid ze ook de grond gaan roeren. Men is verplicht om te controleren of te laten controleren of dat er mogelijk explosieven in de grond kunnen liggen. Nou, en dat kan je dus doen door middel van een vooronderzoek. Dat is echt een bureaustudie. Er zitten ook wat eisen zitten eraan vanuit de regelwetgeving. Men gaat onder andere dus naar archieven en naar luchtfoto's op zoek. En die gaat men dus bekijken. En dan praat men over een conflictperiode, 1939, 1945. Echt wanneer de Tweede Wereldoorlog heeft plaatsgevonden. Dan gaat men kijken, wat is daar dan gebeurd? En kunnen we dat feitelijk aantoonbaar maken, wat daar nu gebeurd is en of dat er nog kans is dat er dus niet gesprongen explosieven in de bodem kunnen liggen.
Ja, dan heb je dus dan krijg je volgens mij een kaart met verdachte locaties, niet verdachte locaties.
Ja.
Dat is zeg maar een heel grof onderzoek.
Ja.
Als je in een verdacht gebied zit, dan is het vervolgonderzoek. Dan ga je er verder in duiken.
Nou, dan heb je dus je bureaustudie klaar. Dan heb je eigenlijk een zogenaamde bodembelastingkaart. Eigenlijk gewoon op de topografische kaart van Nederland, wat jij net schetst, daar staan jouw vlekken op. Of dat iets verdacht is. En daar staat ook op aangegeven, als die verdacht is, waar is het op verdacht? En er zit een rapport bij, die splitst dat nog veel dieper uit. Ook hoe diep is het verdacht? Want er kan wel een gebied verdacht zijn op vliegtuigbommen. Kan ook zijn op mijnen, dat er mijnenvelden hebben gelegen. Het kan ook zijn handgranaten. Ja, en zo hebben we 16 hoofdgroepen in onze branche.
En dat heeft waarschijnlijk, gok ik even, te maken met de diepteligging. Want een vliegtuigbom zou aanzienlijk dieper gaan dan een handgranaat.
Ja, dat klopt. Maar goed, als er een loopgraaf hebt gelegen of een schuttersput, mangat, en er zijn materialen in achtergebleven, dan kan die anderhalve meter diep liggen. Ja, normaal een handgranaat ga je niet dieper vinden als 20, 30 centimeter. Dus het is per gebied kijken wat kunnen we aantreffen en hoe diep.
Wie doen die bureaustudies?
Dat is vrij in Nederland. Iedereen mag dat doen. Als jij zometeen hier onder de indruk bent van mijn verhaal en jij denkt, joh, dat ga ik ook doen. Het staat jou vrij om dat te mogen doen.
Ik ben nu onder de indruk, maar ik heb het wel heel druk.
Ja, klopt. Maar nogmaals, het is dus vrij. Er is echter wel een vrijwillig certificaat. En we zien dat overheidsinstanties, grote bedrijven, de Gasunie en Waterleiding en dergelijke, die gaan wel steeds meer om dat certificaat vragen. Het geeft een stukje meer betrouwbaarheid, ook van de mate van onderzoeken en kwaliteit van rapportages van je vooronderzoek.
Ja, want nu, je schetst net het beeld, er wordt gekeken naar waar in de oorlogen zeg maar de hotspots waren, hè, waar verdachte, dan komt er een kaart uit met verdachte gebieden. In de loop der tijd, we zijn nu 80 jaar na de Tweede Wereldoorlog, zijn er best wel veel werkzaamheden al geweest.
Ja.
Hoe wordt geregistreerd waar nou al gegraven is en wat dus eigenlijk misschien al is opgeruimd en dus niet meer verdacht gebied? Dat moet toch ergens samenkomen?
Uiteindelijk, deze lijn doortrekkend en er is buiten op een keer schuitgraaf van jou, om dat als voorbeeld door te nemen, er zijn onderzoeken geweest en aan het eind van die werkzaamheden wordt een zogenaamd procesverbaal van oplevering opgesteld. Met ook weer die grote topografische kaart van Nederland en daar staan de gebieden op die een bedrijf heeft onderzocht en verklaard vrijgegeven te hebben tot een gewenste diepte. Soms wordt er voor de werkzaamheden ook maar een bepaalde diepte gevraagd en krijg je geen volledige vrijgave. En dan is het aan de betreffende gemeente waarbinnen dat gebied ligt om dat voor hun eigen te registreren. Gemeente Arnhem is daar echt een voorbeeld van. Die heeft dat heel goed voor elkaar. Maar er zijn ook gemeentes in Nederland, daar verdwijnt het onderin in de la en er zit niet echt iemand met een portefeuille ontplofbare oorlogsresten onder zijn hoede.
Met als gevolg dat de kans bestaat dat er twee keer onderzoek wordt gedaan,
ja,
terwijl het al lang...
Kijk, en anderzijds is het ook gezond boerenverstand. Hè? Dan pak je gewoon de klikmelding erbij en dan zeg je, joh, er liggen allemaal kabels en leidingen. Gezond boerenverstand zeg ik altijd, als je daar gegraven hebt, iets wat jij ziet liggen, leg je dat niet terug. Dus ja, kabelsleuven zijn geroerde grond. En dan zeg ik, tot onderkant van de graafcontouren zou je theoretisch niks meer aan kunnen treffen. Maar daarmee hanteer dan ook altijd protocol toevalsvondst.
Is dan, kan een gemeente daar iets van vinden? En ik zeg dit omdat ik heb een discussie gehad in een werk waar de gemeente zei, het is niet vrijgegeven. En wij gaven aan, ja, maar er ligt een nutstrasé. Er is al gegraven, het is al helemaal geroerd. En de gemeente zei, nee, want het is in theorie mogelijk dat iemand het niet heeft gezien, een explosief eruit heeft gegraven en vervolgens weer in de sleuf terug heeft gegooid.
Ja.
En jij zei net, protocol toevalsvondsten. Kun je dan van toepassing verklaren? Daar gaan we zo even op in. Maar kan de gemeente gewoon tegen jou zeggen, jij wil hier iets gaan doen, dit is niet vrijgegeven, dus doe maar onderzoek?
Ja, dat kan. En het gebeurt ook heel vaak. Dus een particulier die een bouwvergunning aanvraagt, die wil een nieuwe veestal gaan bouwen of een nieuwe garage, dan, als een gemeente dat goed doet, dan zal die ook gelijk jou daarop wijzen of dat jij je in verdacht gebied bevindt. En dan stelt hij jou ook verplicht om een onderzoek te laten uitvoeren. Eerder krijg je geen vergunning. Dus ja, het kan dat een gemeente jou als particulier of als bedrijf verplicht stelt om een onderzoek uit te voeren.
Ja, nou, ik stel de vraag, want destijds zat ik in de rol bij de provincie. Dus dan, de provincie was initiatiefnemer, niet de gemeente. Dus ja, zodoende kwam die vraag op ons bord en moesten wij mee aan de slag. Als je nu een verdacht gebied hebt en in dit geval waar we toen bij de provincie mee bezig waren, moest er eigenlijk een ploeg vooruit om te kijken of er explosieven gevonden konden worden. Er was netjes in het contract omschreven dat gescand moest worden.
Ja.
Als je nu achteraf op terugkijkt, denk je, ja, met mijn boerenverstand had men kunnen weten dat de kabels en leidingen lagen. Dus de methode die was omschreven, scannen, die was niet goed. alles moest echt ontgraven worden. Nou, ik weet dat dat heeft gewoon heel veel geld en tijd gekost in zo'n project. Ja. Wat zou je adviseren aan mensen die bezig zijn met de werkvoorbereiding van een project en niet helemaal doorhebben dat de OO een afvinklijst is die je van tevoren in ieder geval afgecheckt of gecheckt moet hebben voordat je verder gaat met het project?
Ja, het is eigenlijk het onbekende bij een hele hoop bedrijven. Dus iets wat je niet weet, zal je ook niet gaan behandelen, zeg maar. Hè? Dus archeologie is men verplicht om onderzoek na te doen. Dat is een vinkje. Bodemonderzoek voor milieu is ook een vinkje. Maar wij merken nog steeds bij een hele hoop bedrijven dat er geen vakje is waar OO staat. En die wordt overgeslagen.
En ik daarom, weet dat die bij Arnhem wel staat trouwens.
Nou ja, dat, hè, dus die komt dan gewoon voorbij. En dan moet je daar een vinkje zetten. En dan moet je daar dus aandacht aan schenken. Je bent dus verplicht om dat hoofdstuk ook te gaan laten toetsen of zelf te toetsen. Yo, is dit gebied verdacht of niet? Als je een aannemer hebt die een kabeltracé wil aanleggen, ja, die weten inmiddels ook dat ze ook naar gemeentes kunnen gaan. Van joh, wij willen hier langs een kabeltracé aanleggen. Zitten wij bij jullie, is dat bekend, zitten we in verdacht gebied of niet verdacht gebied van explosieven? En als dat leemte in kennis is, dat daar niks van bekend is, ja, dan zou men daar zelf energie in moeten gaan steken.
Ja, maar nogmaals, als er geen coördinator op zit, dan de volgende partij die er doorheen gaat, die zal dezelfde vraag stellen.
Maar wil jij kosten besparen, ja, dan zou je dat heel ruim in het voortraject, moet je daar al aandacht aan gaan schenken.
En hoe zou je dat kunnen doen?
Door op tijd advies in te winnen, een aannemer aan de tafel te zien te krijgen die jou bijstaat in je project en adviseert. Is ook een van mijn taken dat opdrachtgevers ook dikwijls bellen van joh, kom eens langs, we hebben weer een werk. Hoe kunnen we dit aanpakken? Waar doen we goed aan? Sommige aannemers die weten al lang wat de mogelijkheden en de onmogelijkheden zijn. En dan gaan we kijken dat we de werkzaamheden op elkaar kunnen afstemmen of werk met werk kunnen maken. Om de voortgang erin te houden. En alles wat wij maar vooruit kunnen wegnemen, is voor hun win-win. Want dan hebben ze minder of geen stagnatie.
Nou, daar ben ik helemaal mee eens, hè, dat je dat in het voortraject allemaal uitzoekt. Als je als opdrachtgever je kop in het zand steekt en je onderzoekt dit niet en je laat het doorgaan, daar hangen toch consequenties aan. Ik weet niet of jij de juiste man bent om dat te beantwoorden.
Ja, tuurlijk hangen daar. Tuurlijk hangen daar consequenties aan. Als er niks gebeurt, klapt hij in zijn handjes. Want dan heeft hij het werk kunnen maken. Maar wat als hij wel in één keer wat aantreft? Kijk, is het een handgranaat of een granaat? Dan worden de werkzaamheden stilgelegd. Wordt de politie gebeld, die komt erbij en die handelt dat voor jou af. En dan kun je
dat
verder.
Protocol toevalsvondsten?
Ja, onder andere. Ja, dat zit er ook in.
Dus dat werkt zo? Je vindt iets, je legt het stil. Je zorgt dat het veilig ligt en je belt de politie.
Nou ja, je moet eraf blijven. Ga niet je eigen bevindingen waarmaken. Klopt het wel wat ik heb gevonden? Ga dat niet lopen schoonmaken, niet op lopen kloppen. Laat het gewoon liggen.
En Gebeurt dat wel dan, dat mensen dat doen?
Ja, maar ik denk dat de andere kant ook gebeurt. Er zijn ook verhalen, hedendaags nog steeds. Ik heb ze vorige week nog gehoord van een kabelploeg. Ja, wij moeten zoveel meter op een dag graven. Dus we hebben het aan de andere kant van de weg hebben we het begraven. Ik zeg, en dan komt er over 5 jaar, komt jouw zoontje daar voorbij met zijn kraan. Ik zeg, en die graaft jouw troep weer naar boven. Hij zegt, ja, dat klopt.
Ja.
Dus, en er gebeurt nog een hoop wat wij ook niet weten.
Daar ben ik van overtuigd.
Ja.
Als je nou een keertje wat hebt gevonden, toevalsvondst, en je vindt nog een keertje iets verderop.
Ja, één keer wat vinden is incidenteel. Daar heb je protocol toevalsfonds voor. Maar vind jij de tweede keer wat? Ja, dan praat je over een incident.
En wat betekent dat? Hè? Want als je nu, ik stel me even voor, je zit in een situatie. Je hebt onderzocht. Nou, misschien is er niks uit naar voren gekomen. Of je zit net op een scheidslijn van een gebied. Je vindt iets, je vindt nog een keer iets. Wordt dan het werk stilgelegd? Moet je dan...
Nou, ik denk dat je het vanuit de werknemer zijn kant moet zien. Die wordt voor de tweede keer blootgesteld, onverwachts, aan een groot potentieel risico. als een explosief tot uitwerking komt. Het is ooit ontwikkeld om leed en verderf en dood te zaaien. Dus het is daar terechtgekomen in welke hoedanigheid dan ook. Uit niet weten gaan we altijd uit van het ergste. Dan staat dat ding op scherp. En zou die af kunnen gaan. En hij is gemaakt, wat ik net zeg, om te doden. Ja, jij staat buiten wel met je schep en met je collega kraammachinist die kabels leeg te graven. Dus je hebt jouw volledigste recht om dat werk stil te leggen en naar jouw baas te gaan. Van joh, dit is niet veilig. En als die goed handelt, dan kan die ook gaan zeggen, joh, we hebben het wel gecheckt. Er zijn gegevens bekend dat het gebied niet verdacht zou zijn. Maar het blijkt hier toch wat anders aan de gang te zijn. En dan ga je naar je hoofdopdrachtgever toe of opschalen. Naar de gemeente.
Ja.
En dan ga je opschalen. En dan zou je misschien even stil moeten. Maar dan ga je opschalen. En dan ga je kijken dat je een partij krijgt. Van, help, wij hebben hier een probleem. Hoe kunnen we dit nu ad hoc gaan oplossen? Ja.
Wat is de oplossing? Ja, uiteindelijk zie je wel eens van die filmpjes dat er een hele berg zand ligt en dat ze aftellen en dat er een
als er wat gevonden is, ja, wat is er voor de rest? Een explosief onderzoek laten uitvoeren in de praktijk. En
ja.
Dat hangt echt helemaal van de mate van werkzaamheden af. Zit jij in een kabelsleuf en je wil door, dan kan je die later gaan begeleiden. Dat er mensen bij komen te staan. Maar dan val je ook onder de regelwetgeving weer, waar wij onder vallen, onder het certificatieschema opspoor ontplofbare oorlogsresten. En die stelt eisen dat iedereen die actief betrokken is bij een opsporingsproces, die dient minimaal een basiskenniscertificaat te hebben. Dus dan moet je eigenlijk zelf een kraammachinist en een grondwerker gecertificeerd hebben. En dat probeer ik altijd vaak wel, want dan heb je je eigen mensen, is ook goedkoper. En die kunnen zelf graven, die zijn op elkaar ingespeeld. En dan komt er een detectieploeg bij te staan. En wat jij toen straks schetste, dan ga je in laagjes van 30, 40 centimeter ga je scannen en graven. En dan ga je proberen alle metalen voorwerpen eruit te halen, ten einde dat je veilig kan werken. En men kan op de achtergrond alsnog wel een quickscan doen of een vooronderzoek. Van, joh, zit er ergens leemte in kennis? Je praat over archiefstukken. Jij hebt een archief, ik heb een archief, maar misschien heb ik wel net dat ene stukje wat op die straat betrekking heb en dat ik wel kan zeggen, hey Patrick, maar hij is wel verdacht, want hier staat geschreven wat er gebeurd is.
Ja, ik denk dat het wel goed is dat je, want we begonnen de podcast, zei ik, hoe groot is het probleem? En zei groot. Ik ben van mening dat als je zeg maar de kans hebt in het voortraject om het risico in de uitvoering te verminderen, moet je dat altijd doen.
Ja.
Want binnen heb je nog invloed, veel invloed tegen weinig kosten. Buiten heb je weinig invloed tegen heel veel kosten.
Ja.
Dat is ook mijn ervaring. Dat je, als je buiten staat, dat je gewoon weinig tot niets kunt doen.
Ja.
Het gaat ten koste van de productiviteit. Dus je werk zal gaan uitlopen. En ik weet uit ervaring dat het ook gewoon financieel behoorlijk geld kan gaan kosten.
Ja.
Dus ja, vandaar om even te schetsen, dat is vanuit mijn rol als projectleider. Jij ziet het vanuit de werknemer. Voor beide is het probleem groot. Maar het is wel, ik probeer te schetsen wat er gebeurt als je dat vinkje niet kunt zetten omdat je er niet over na hebt gedacht. En wat je dan buiten voor de kiezer krijgt.
Ja.
En dat is niet lekker werken.
Kijk, en jij zegt het al, het kan een hoop kosten. Gemeentes kunnen ook nog aanspraak maken op het gemeentefonds. Momenteel is dat 68% van de gemaakte projectkosten.
Wat is dat voor een fonds?
Dat is een fonds dat is in het leven gesteld door de overheid voor gemeentes. Omdat er best wel een hoop gemeentes in Nederland toch wel met de geschiedenis en de belasting van de Tweede Wereldoorlog zitten. En Arnhem die maakt best heel veel onkosten in relatie om hun werkzaamheden van veilig te laten uitvoeren om de relatie naar de Tweede Wereldoorlog weg te nemen. Dus daarmee is er een overheidsregeling gekomen dat overheidsbedrijven, dus de gemeentes, dat die facturen kunnen indienen en daar krijgen hun 68% van terug. En nou waren er ook nog gemeentes in het verleden die trokken de lijn wel door, ook richting de particulieren. Dan kom ik weer bij die boer die een nieuwe veestal gaat bouwen. die kon dan ook zijn factuur indienen. Dat hangt momenteel heel sterk af hoe dat de gemeente daar zelf in zit. Maar het is niet het uitgangspunt van deze regeling. Deze regeling is echt in het leven geroepen voor de gemeentes. En daarmee wordt ook heel vaak geprobeerd om gemeente opdrachtgever te laten zijn van een opsporingsproject. Zodat hun die kosten terug kunnen krijgen. En daarmee zou dus jouw uitvoeringskosten wat gedrukt kunnen worden.
Ja, want stel uit de kaart van de gemeente komt ervoor dat het verdacht gebied is. Er moet vooronderzoek gedaan worden. Heb je een richting waar we aan moeten denken qua kosten voor zo'n onderzoek?
Ja, dat is echt per project is dat verschillend. Weet je, gaan wij 20 kilometer snelweg aanleggen of gaan we hier in Arnhem één bloemperkje willen aanleggen? Gemiddeld zeg ik altijd, weet je, zit je ergens tussen de 4.000 en de 6.000 euro aan een vooronderzoek. Maar goed, een gemeente kan ook gemeente breed een vooronderzoek laten uitvoeren. Ofwel, je pak je hele gemeentegrenzen van Noord, Oost, Zuid, West. En die ga je laten onderzoeken door een bedrijf middels bureaustudie. Kan lang duren. Ik noem maar zo een dwarsstraat, 20.000, 30.000 euro. Hangt echt af van, jongens, hoeveel archieven moeten ze door? He, maar neem dat als richtlijn en je krijgt 68% terug. Dan krijg je tussen de 13.000 en de 20.000 euro krijg je terug. En resteert er nog ongeveer zeg maar 6.000 tot 9.000 euro. Ja, een vooronderzoekje wat 4.000 tot 6.000 euro kost om 100 meter straat te laten vernieuwen. Heb je dat 3-4 keer in het jaar, dan heb jij je gemeentebrede vooronderzoek er al uit. Dus het voordeel is ook gewoon, je hebt een digitale kaartenbeschikking. Komt er ergens weer een ontwerp binnen. Wij willen een garage gaan bouwen. Die boer die wil zijn veestal gaan bouwen. Je pakt die digitale kaarten bij. Je kan binnen 5 minuten kan je laten toetsen of dat hij in gebied, verdacht gebied zit of niet. Je kan veel sneller en goedkoper schakelen. En met zo'n kaart kan de gemeente jou precies vertellen waar is het nou op verdacht. En hoe diep is het verdacht.
Ja, want ook dat is afhankelijk van de werkzaamheden. Kan dat invloed hebben, wel of niet?
Zeg maar. Kijk, ga jij een kabelbed aanbrengen op een meter diep? En er kunnen ook bommen liggen tot 8 meter diep. Ja, ga je hem dan volledig laten onderzoeken? Of zeg jij, ik neem 1,5 meter diep, is voor mij voldoende. Ik ga een kabelsleuf graven op een meter. We pakken 50 centimeter marge eronder. Hij een keer grondverbetering moet toepassen of iets. Of met riool moet een keer een rioolput zetten. Hè, die komen net wat dieper te zitten. Pak je 50 centimeter marge. Dan ga je dat laten onderzoeken. En dan pak je jouw kabelsleuf. In het eind van het liedje krijg jij op een keer een procesverbaal van oplevering. Is een digitale kaart waar dan jouw kabelsleuf op staat. Of je veestal en hoe diep of dat die is onderzocht. Dat zijn afwegingen die je per project gaat maken.
Je zei net heel even, er is een heel groot verschil hè, tussen 10 kilometer snelweg of een bloemperkje.
Ja.
Moet ieder bloemperkje dan onderzocht worden? Heb je voorbeelden?
Nee, ik denk we zitten hier in Arnhem. We zijn echt wel een van de huisaannemers ook van Arnhem. En die hebben echt al een keer professioneel bedrijf, een collega bedrijf, een gemeentebreed bodembelastingkaart laten opstellen. Dus je kan op een keer ook over de top gaan. Je kan op een keer ook gaan overdrijven. Hun hebben daarmee wel gezegd in perken, plantsoenen die eigenlijk regelmatig, handmatig bewerkt zijn, dat ze zeggen van joh, de eerste 20 centimeter stellen wij eigenlijk dat die niet verdacht is. He, dus willen we nieuwe rozenpoten, nieuwe hedraspoten, dan kunnen we dat gewoon doen met de tuinman. Maar komen we in bebosgebied of men gaat in die perken dieper, daarvan hebben hun zelf wel de stelregel, dan gaan we wel zelf onderzoeken. Dus het is ieder winter dat wij echt wel weer bezig zijn door Arnhem heen om boomplantvakken vrij te geven. Allemaal zulke soort werkzaamheden die we wel krijgen van ze.
Wat is het meest voorkomend dat je dat wordt gevonden?
Dat hangt ook echt in Nederland van welk gebied is het. Weet je, het hangt er vanaf, hebben de Engelsen daar gezeten, de Canadezen, de Duitsers, de Nederlanders. Ze hebben allemaal hun eigen geschut gehad. En de een was met klein geschut en de ander was met groot geschut. Als je een goed gedegen vooronderzoek hebt liggen, dan kunnen ze bijna in kaliber vertellen wat je daar kan aantreffen. Dat ligt zo goed gedocumenteerd. In Nederland, dan praten we over gemeentelijk niveau, provinciaal niveau, landelijk niveau. We praten over het buitenland, buitenlandse archieven, Engeland, Duitsland, Amerika, Canada. Overal gaat men naartoe. Er ligt zo verschrikkelijk veel opgeslagen. De burgemeester heeft wat opgeschreven, de luchtbeschermingsdienst, de brandweer, de veldwachter. Al die aantekeningen die liggen er. En dan ook nog af en toe nog de getuigenverklaringen van opa en oma die nu nog net in leven zijn.
En dan loop jij tegenaan. En jullie vinden nog wel eens wat. Als je wat vindt, wat gebeurt er dan?
Als wij het vinden, dan is voor ons het proces waar wij in zitten, is, laat ik zo zeggen, op momenten dat wij echt gaan graven naar een mogelijk potentieel object, dan is ons doel altijd om het voorwerp eerst in de grond te laten liggen, zoals die daar al 80 jaar ligt, en het ook in die manier te ontgraven en bloot te leggen. Dan gaan wij het zogenaamd identificeren. Dus dan gaan we proberen vast te stellen, joh, welk land is het? Wat voor kaliber? Wat is het? Zitten er ontstekers op? Wat is zijn hoedanigheid? En als die dan door de specialisten van ons veilig wordt geacht dat wij hem uit de bodem weg kunnen nemen, dan zullen wij hem tijdelijk veiligstellen. En daar hebben wij speciale munitieopslagcontainers voor. Die zijn ervoor ingericht.
Dat is niet iets wat de EOD doet bijvoorbeeld?
Nee, wij als bedrijven in de hoedanigheid zoals ik hier zit, wij zijn gecertificeerd om te mogen opsporen en tijdelijk veilig te stellen. Het echte daadwerkelijke vernietigen is nog steeds voorbehouden aan de EODD, Explosieve Opruimingsdienst Defensie. Die mogen vernietigen. Wij voeren ook geen handelingen uit aan explosieven. Wij mogen het binnen perken met regels en wat we hebben geleerd schoonmaken om te identificeren. Maar echte handelingen doen, ontstekers eraf draaien, dat doen wij niet.
Nee, dat doet zij. Maar en je, ik onderbrak je net. Je mag het verplaatsen en dan sla je het op in een...
In een munitieopslagvoorziening, een container, een VTVS afgekort. Voorziening, tijdelijk, veiligstellen, situatie. Dat is eigenlijk een kleine zeecontainer. Afmeting 2,5 bij 3 meter, klein vierkant hokje. Speciale dikke wanden zitten erin, getoetst door TNO, doet aan de eisen. Dan mogen wij 10 kilogram netto explosieve stof in opslaan. Dus wij hebben van alle gebruikte materialen in de oorlog hebben wij technische fiches, technische data's. Dus wij kunnen van de meeste herleiden hoeveel gram of kilo springstof dat daarin zit. En dat mogen wij opslaan in zo'n container tot maximaal 10 kilogram explosieve stof. Er zitten nog meer regels aan waarom het wel of niet mag. Dat heeft met type ontstekers te maken, maar dan ga ik heel ver technisch uitweiden. Die container is dus voorzien van een alarminstallatie. Als die container op wordt getild, gaat er een alarm af. Als er wat beweegt, temperatuurverhoging, als de deur onverwijld open gaat, dan zit er een alarminstallatie op, maar ook een telefonische doormelding. Dus dan krijgen wij ook over de telefoon en de sleutelhouder van ons, die krijgen ook een melding. Dat er een alarm is in een van die containers. Dus dat is een veilige manier waarmee wij in stedelijk gebied explosieven tijdelijk veilig kunnen opslaan.
En dan zitten ze in een container en dan komt de EODD een keertje.
Ja, dan hangt dat van ons af. Zitten wij op een keer tegen de kilogrammen aan, dat wij zogezegd een container zegt van joh, hij zit vol. Dan kunnen wij rechtstreeks met de EOD contact opnemen. Dat zit ook in dat processchema van ons verwerkt. Als gecertificeerd bedrijf, als wij werken, dat wij ook rechtstreeks met de EOD kunnen communiceren zonder tussenkomst van de politie. Dus wij gaan dan naar de EOD toe en dan zeggen we, joh, onze container zit vol, hier heb je de lijst met de inhoud. Wij willen graag een overdrachtmoment inplannen dat we gaan vernietigen. Nou, dan neemt de EOD met ons contact op en aanvankelijk van hun agenda en hun belasting, kan dat met een paar dagen zijn tot een week of 6, dat kan duren voordat die jongens op locatie komen. Als er vernietigd moet worden, zorgen wij ook dat wij contact krijgen met de politie. dat die op dat moment ook op locatie komt. En dan gaan we naar een vernietigingsterrein toe. En dan kunnen wij de EOD civiel technisch bijstaan om een gat te graven. Dan doet de EOD hun handelingen en dan wordt dat dicht gemaakt, dat gat. En dan zullen ze de politie vragen van zijn er omstanders in de buurt. Dan is de politie voor de openbare orde en veiligheid aanwezig. En dan wordt er afgeteld wat jij toen straks schetste van 3, 2, 1. En dan krijg je...
De filmpjes die je altijd
dan
ziet
krijg je de bekende filmpjes op social media. Ja, dat maar, klopt.
Uit nieuwsgierigheid, wat is het grootste object dat je hebt gevonden?
Voor mij persoonlijk is dat een 1000-pond vliegtuigbom. Ja. En die lag 10 centimeter diep.
10 centimeter diep?
Ja, langs de A12 in Bunnik.
Dus in principe met één spaan in de grond?
Het was ook een hobbyzoeker die hem heb gevonden op zondagmiddag. Ja. Zijn detectortje
ging af. En dat was niet tijdens werkzaamheden gewoon?
Dat was echt een hobbyzoeker die hem had gevonden. En die had de politie erbij gehaald. Nou, dan burgemeester in kennis gesteld. Er is een container opgezet, zodat niet nog een hobbyist daarbij kon komen. En toen heeft dus de gemeente een civiel technisch bedrijf die gecertificeerd is om explosieven te mogen opsporen, heeft hij in de hand genomen. En dan in samenspraak met de EOD, dan gaan wij alles in voorbereiden, zodat de EOD kan gaan ontmantelen. En dat faciliteren wij allemaal. Dus daar ben ik bij betrokken geweest, ja.
Nou zit ik hem te glunderen hier zo.
Ja, ik ben vol van mijn vak. Dat klopt, dat zeggen ze. Dus, ja.
Ja, ik heb ooit stage gelopen in Ieper, in België.
Ja.
En daar werkte op een boomkwekerij. Mocht ik aan de slag. En het viel mij op dat de tractoren die daar reden, die waren gewoon voorzien van metaal, zeg maar, voor de ramen. ieder bedrijf had een eigen munitieopslag daar.
Ja, ja.
En het kwam ook regelmatig voor dat er gewoon ontploffingen waren.
Ja.
Omdat ze met een landbouwvoertuig door de grond heen trokken. En dan was het weer boom. En ik vond het echt bizar.
Is hedendaags nog steeds.
Ik heb er ook eentje in mijn hand gehad. En toen dacht ik, is dit eigenlijk... jaren geleden. Toen dacht
ik heb er ook 3 jaar gelopen. Dus ik heb er 3 jaar fulltime gelopen. Opleidingen voor gedaan voor de toxische explosieven. Maar in de social media vorige week nog volop in het nieuws. Ik dacht LinkedIn ook nog. Er staat echt een agrarium met grote brandplekken op zijn buik. Die had een projectiel opengetrokken. Er kwam een strijdgas uit. Blaartrekkend. En die staat op de foto met de explosieven.
Ja, Ieper was de Eerste Wereldoorlog volgens mij.
Ja, Ieper is de Eerste Wereldoorlog. België is de Eerste Wereldoorlog, ja. Maar ook Tweede. Maar de grootste belasting in de Westhoek is inderdaad de Eerste Wereldoorlog.
Ja. Ja.
Dat is zo de koers van Nieuwpoort met rivier de IJzer richting Diksmuiden, richting Ieper. En dat is echt het strijdtoneel. 15 of 30 kilometer brede baan is gewoon volop bezaaid. Vandaag de dag, je struikel nog over de granaten. Ja.
Levensgevaarlijk.
Ja.
En ook bizar eigenlijk gewoon dat er gewoon zoveel troep nog in de grond ligt.
Ja.
Heden ten dagen.
Nou ja, ziet wat er nou in Rusland en Oekraïne gebeurt, weet je. Het gaat zich gewoon herhalen.
Ja, ja, ik ben er ook bang voor. Het is niet eens ver van ons bed, maar misschien wel een beetje, wijk een beetje af van deze podcast.
Ja, nee.
Voor de mensen die werkzaam zijn in de openbare ruimte, en er zijn er best veel die hier naar luisteren. Welke laatste tip zou jij ze nog mee willen geven?
Ga eens informeren bij werkvoorbereiding of dat hun bekend zijn met het hoofdstukje niet gesprongen explosieven, ontplofbare oorlogsresten. Dat in een werkvoorbereiding, als hun archeologie toetsen, flora en fauna toetsen, bodemverontreiniging in de zin van asbest en olie, dat ze dan ook deze bodemverontreiniging, ontplofbare oorlogsresten, dat ze daar ook een vinkje bij kunnen zetten. Dat een aandachtspunt is. Want dan zit je heel ver in het voortraject om een mogelijke stagnatie in het veld te voorkomen. En zou men nog meer kennis willen hebben, dan zou ik zeggen, jongens, neem contact op en ik kom langs om een veiligheidstraining te geven van een half uur. Krijgen ze echte inerte items door hun handen heen.
Wat zijn inerte items?
Dat zijn dus echte voorwerpen die leeggehaald zijn voor instructiedoeleinden. En die gaan dan door de hand heen. Ze krijgen filmpjes erbij te zien van wat doen nou die explosieven en wat kunnen ze doen, maar wat doet het ook met de mens?
Heel interessant. Hoe kunnen mensen jou bereiken?
Ze kunnen mij bereiken, ja, via de bekende weg van, zoals wij elkaar hebben gevonden, LinkedIn, Arjo Verstavende. En anders op de website, ja, armax.nl. En anders algemener, zoek op regelwetgevingen van de CSOOO. En dan kom je uit bij de stichting VOMES, VEO, Vereniging Explosieve Opsporing.
En daar ben je ook bij?
Ja, daar zit ons bedrijf ook bij. Ja, zeker.
Nou, alle redenen om jou niet te vinden zijn net weggenomen. Dus
ja.
Ik zou zeggen, heb je vragen, neem nog contact op.
Ja, wij proberen altijd te ontzorgen. Dat uw probleem is niet mijn probleem, maar we proberen altijd wel te ontzorgen. En we kunnen niet zo vroeg genoeg mogelijk in een proces worden aangehaakt, ook voor te adviseren.
Ja, ja. Mooi. Ik wou hem hierbij afronden. Ik vond het heel interessant.
Zeker.
Ik heb zelf ook wel nieuwe dingen nog opgestoken.
Ja, leuk.
Ook een paar dingen van herkenning. Dus dat vond ik ook heel leuk. Arjo, enorm bedankt voor je verhaal.
Ja, jij bedankt voor de tijd, voor de mogelijkheid. Graag gedaan.
Ja. En we houden contact.
Gaan we doen. Dank je wel.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je nooit meer een aflevering missen? Abonneer je dan in je podcast app. En wil je meer informatie? Kijk dan op www.praktijkmeesters.nl.